Een Maker District podcast. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Martadonna's. Vandaag een nieuwe gast. We zijn ondertussen alweer 16 afleveringen verder. En in die 16 afleveringen 16 keer een vrouw de gast geweest. Vandaag een man uitgekozen.
Eerste keer?
Mooi. Bo Breukers, manager van vrouwenvoetbal bij Fortuna Sittard. Welkom Bo, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging en ook leuk om hier te zijn.
Aardig ritje, denk ik.
Aardig ritje, ja. Ik zei zojuist dat ik moest tussendoor, had ik een afspraak gepland, dus ik kon het mooi combineren. Maar het is altijd wel een aardig ritje, alleen als je het vergelijkt met andere landen, Duitsland, we hadden het net over Amerika, ja. Dan stelt Nederland natuurlijk helemaal niks voor, dus het valt reuze mee.
Jij bent momenteel manager...
Werkloos.
Ja, momenteel ben je nog werkzaam. Bij Fortuna Sittard, de vrouwenafdeling. Ja, wat ik zeg momenteel, want op 7 april kwam het nieuws naar buiten dat jullie de sterken uit het vrouwenvoetbal gaan gooien. Ja, hoe is het nu met je? Het zullen hectische weken zijn geweest.
Ja, hectische weken en sowieso wel een chaotische tijd natuurlijk. Ook vanaf dat nieuws er is, heel veel persaanvragen, heel veel reacties. Heel veel mooie reacties ook, als ik dat kan zeggen. Maar ja, wel een hectische periode. En daarin is het nu, kijken hoe dit seizoen op een zo goed mogelijke manier kunnen afronden. En vanuit daar voor mezelf persoonlijk kijken hoe de toekomst zich gaat uitwijzen. Ben ik overigens nog niet helemaal uit, maar dat zie ik daarna alweer. Dat vind ik ook niet helemaal van belang op dit moment. Maar dat is hoe het nu gaat. Het is hectisch. Het is redelijk pijnlijk geweest, denk ik, dat je wel kan benoemen. Je werkt er met een aantal mensen met ziel en zaligheid nu 3 jaar voor. Dik 3 jaar voor. Ja, en daarin... Is eigenlijk, zo is het natuurlijk niet helemaal gegaan, maar van de een op de andere dag valt dat volledig weg. Een volledige afdeling van een club, volledige taksport valt gewoon weg. Dus ja, dat is wel pijnlijk wat dat betreft. Maar,
hoe is het nieuws bij jou binnengekomen en bij de groep? Was het onverwachts of voelde je dit al aankomen?
Nou, zeker bij de groep is het wel echt als een bom binnengekomen en die voelde hem totaal niet aankomen. Ik moet zeggen, ik zelf de definitieve beslissing ook niet. En het doet altijd... ook al zou je iets voelen aankomen en het gebeurt dan daadwerkelijk, doet het altijd nog wel pijn. Maar ik had hem eigenlijk ook niet verwacht. Kijk, het is geen geheim dat het bij Fortuna tot er een aantal financiële uitdagingen zijn. En tot er ieder jaar, vorig jaar hebben we dat ook gezien met de bezuiniging die zorgen voor, tot er gekeken moet worden hoe wij als club zijn de begrotingen, om het zo even te zeggen, invullen. En daarin wordt altijd kritisch gekeken natuurlijk ook naar het vrouwenvoetbal. Nu bewijst het zich, het blijft... Helaas nog dusdanig kwetsbaar het vrouwenvoetbal tot bij clubs dan snel gekeken wordt naar het saneren of het bezuinigen op de vrouwentak. Dat is in ons geval ook nu gebeurd. Terug naar je vraag. Nou, ik voelde me eigenlijk tot 3 weken geleden zoiets, tot een week voordat het nieuws naar buiten kwam, voelde ik hem ook nog niet echt aankomen. We hadden zoiets van, we gaan continueren wel met dezelfde begroting. Dus we hebben een forse bezuiniging vorig jaar doorgevoerd. Het was wel duidelijk dat we niet teruggingen naar het oude budget. Dus dat we het zeg maar met de gematigde begroting moesten doen. Maar het was voor mij niet, wat ik zeg, tot een week tot het kenbaar werd gemaakt in de buitenwereld. Niet duidelijk.
Zo, dus als ik het goed begrijp, had je 4 weken geleden eigenlijk nog de gedachte dat je zou doorgaan, misschien met een minder grote begroting, maar dat Fortuna Vrouwen nog wel zou voorbestaan.
Ja, en in welke exacte vorm was ook nog niet helemaal duidelijk. Dat gaat natuurlijk gepaard met de gelden die er zijn, met de begroting. Maar ik had niet verwacht, misschien om zo te zeggen, dat onze hele tak ophield te bestaan. Dus dat was voor mij ook wel een redelijke wending. Om het misschien een beetje te nuanceren meteen. We zijn een aantal weken ook verder. Ik ben sowieso wel redelijk realistisch en sta, denk ik, als ik dat mag zeggen, om mezelf nuchter in het leven. Dat ik nu wel zoiets heb van, je zoomt uit, je kijkt naar de financiën van de club, die ik zelf in kaart heb, in beeld heb. Dan denk ik wel dat het, dan begrijp ik de keuze, doet het pijn. Zou ik misschien persoonlijk, maar ik zit niet in die situatie, misschien gelukkig ook wel, geprobeerd hebben om op een andere manier te bezuinigen of wat dan ook.
Op wat voor manier?
Daarom dat vind ik lastig, want daar heb ik ook niet alle kennis van binnen de club. Maar dan zou ik in ieder geval er alles aan doen. Ik zeg ook niet dat dat nu niet gedaan is, maar om te kijken of er op een andere manier toch nog een doorstart kan worden gemaakt met vrouwenvoetbal. Een niveau lager wordt gespeeld. Iets in die trend. Maar goed, kijkende naar de cijfers, is er in ieder geval een bepaalde realiteit gekomen nu een paar weken verder van oké, ik begrijp waar het vandaan komt. Maakt niet dat het nog altijd enorm pijnlijk is.
En is dat dan de conclusie de financiën?
Ja, puur en alleen. Puur en alleen financiën.
Ja, want je bent zelf ook speler geweest bij Fortuna. Een echte Fortuna-man, als ik het mag zeggen. Ja, dan zal het extra pijn doen. En ja, hoe kijk je dan terug op die 3 jaar dat jij daar werkzaam bent geweest?
Nou, sowieso. In het wat je zegt, Fortuna-man, dat denk ik ook. Ik werk er nu, of ik loop er rond, moet ik zeggen, 20 jaar. Ik word volgende maand 26 en ik ben vanaf mijn 6e onderdeel van Fortuna, merendeel als speler. Dus is het in welke vorm dan ook enorm, ben ik er enorm trots op dat ik voor Fortuna mag en kan werken. Dus hoe ik daarop terugkijk de afgelopen 3 jaar, maar ondertussen werk ik 5 jaar op kantoor. Ja, dat is met heel veel trots, met heel veel plezier, met heel veel passie. Goed, en als ik ook terugkijk, inzoomen op de periode in de rol als manager vrouwenvoetbal of welke titel je het ook wilt geven, kijk ik ook met heel veel plezier op terug. Ik denk dat wij eigenlijk vanuit nul, maar niet eigenlijk letterlijk vanuit nul, op hele korte termijn iets supermoois hebben gebouwd. Op sportief vlak enorm hebben gepresteerd, zeker de eerste 2 seizoenen. Aan de andere kant, als je nu kijkt met de mogelijkheden, middelen die we hebben, en dat we redelijk royaal 7e staan aan het einde van het seizoen, ben ik misschien sportief dit jaar dan nog wel wat trotser op in de manier hoe we dat hebben gedaan. Dus ja, daar kijk ik met heel veel trots en plezier ook op terug. En dat maakt het dan tegelijkertijd ook wel des te pijnlijk tot zoiets dan natuurlijk volledig wegvalt. En tot je en proberen bent om iets te bouwen, om iets wat je voor de komende jaren, weet ik wat, eeuwigheid, dat je dat op een goede manier hebt staan. Ja, dat valt weg. En dan moet ik zelf ook wel zeggen, dat ik zei het zojuist al even tegen jou, van ik heb denk ik een redelijk groot verantwoordelijkheidsgevoel en hier voel ik me uiteraard, want dat was mijn functie, ook wel mede verantwoordelijk voor dat dit toch gebeurt. Uiteindelijk kan je wel makkelijk zeggen, de beslissing wordt door iemand anders gemaakt. Ik denk dat ik er alles aan gedaan heb om dat te voorkomen. Maar dan ben je toch naar jezelf en kijken van ja, wat had ik in dit geval die 3 jaar anders kunnen doen om deze beslissing 3 jaar geleden al tegen te gaan. Of om toch een dusdanig fundament of iets te bouwen waardoor we nu wel konden continueren. Dus het exacte antwoord weet ik daar ook niet meteen op. Ik bedoel, wat in mijn hoofd opkomt is dat was in plaats van meteen investeren eerste elftal daar redelijk wat geld aan uitgeven om prestaties te halen wat we bewezen hebben. Was dat iets anders aangevlogen, had meer op een fundament gericht, had jeugdteams gecreëerd, had veel meer binding gecreëerd met de omgeving, de regio, had daar partijen aan kunnen koppelen en was vanuit daar misschien gestaag de komende jaren door gaan bouwen. Dat denk ik nu, maar aan de andere kant, het is sowieso makkelijk achteraf denken, maar wellicht dat dat ook niet was gelukt en er al sneller een
is start. Daar iets waar je op dat moment dat jullie starten aan gedacht hebt? Of is dat iets wat nu pas naar boven komt, als je daarop terugkijkt?
Nee, het is meer een persoonlijk iets dat ik gewoon in denken ben van, wat had ik anders kunnen doen om dit te voorkomen? Vanuit moment 1 was bij Fortuna eigenlijk duidelijk dat wij in het vrouwenvoetbal stappen op een totaal andere manier als wat de meeste clubs doen, wat Feyenoord bijvoorbeeld heeft gedaan. Eigenlijk wat ik net zeg, dat fundament bouwen, jeugdteams doorgroeien en op een gegeven moment klaar zijn om een eerste elftal te starten. Nu op eerste divisieniveau zou je dan starten en toen kon dat meteen op eredivisieniveau. Bij ons was eigenlijk de ambitie vanaf moment 1 om het totaal andersom te doen. Dus om te starten met een eerste elftal, veel aantrekkingskracht daar te hebben, meteen impact te maken, vooral op sportief vlak. Binnen Nederland, misschien wel Europa, wel als ambitie ook wel uitgesproken. Dat weet je ook, om meteen Champions League, in ieder geval voor de voorronde te gaan vechten.
Veel geïnvesteerd ook. Jullie hadden op dat moment denk ik ook de speelster die het meeste verdiende in de hele competitie.
Ja.
Tessa Woelaert.
Ja, en misschien ook wel het best presteerde over die 2 jaar. Dus inderdaad een mega grote speelster denk ik in het vrouwenvoetballandschap. Dus daar ook wel trots op. Dus vanuit het terugkomen op je vraag, vanaf moment 1 was het eigenlijk wel bij onze strategie om te focussen op eerste elftal en dat de jaren daarna uit te bouwen naar beneden.
Ik denk genoeg om nog over te praten verder in de podcast. Laten we het eerst maar even nog luchtig houden, zodat we straks helemaal verder kunnen inzoomen op de 3 mooie jaren van Fortuna Sittard vrouwen, maar ook jouw tijd als speler bij Fortuna. Ja, het is aan jou de taak om deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Het zijn een soort dilemma's, dus ik ben heel benieuwd. Op het veld of naast het veld?
Meteen een goeie. Naast het veld.
Favoriete artiest?
De Eagles. Heel oud.
Ken ze geen eens.
Jaren 60, 70.
Misschien als ik ze hoor, maar een goed boek of een goede film?
Ja, goede vraag. Goede film op dit moment, maar ik probeer wat meer te lezen. Dus wellicht dat het over een jaar anders is.
Lukt het een beetje?
Mwah.
Ik zeg het ook altijd, maar het lukt me niet.
Ja,
ik koop elke keer een boek, maar die stapel wordt steeds hoger.
Ik heb dat mooi ergens gelezen dat je een uur voor slapen gaat niet meer op je telefoon moet zitten. En denk, haal ik mijn boek en dan begin ik wat te lezen. Maar dat gaat gestaag.
Fortuna kampioen of in de Champions League spelen?
Met?
Met de vrouwen.
Fortuna kampioen.
Welke speelster van Fortuna vrouwen heeft je het meest verrast?
Goeie vraag. Dat doe ik te kort om daar denk ik één speelster te benoemen. Als ik er dan eentje moet noemen, want dat wil je natuurlijk, dan wil ik daar Amber van Heeswijk in benoemen. Omdat wij haar haalden van, mag ik een beetje context geven?
Ja, zeker.
We haalden haar van Mönchengladbach. Die speelde toen op het vierde niveau uit mijn hoofd in Duitsland. En wat ik je zei, dat was het eerste jaar meteen. Wij wilden best wel hoog invliegen. Hadden op dat moment al best wel wat internationals van vooral België, waaronder Tessa, maar ook nog wel een ander aantal internationals, hadden wij rond. Nou, kwamen in gesprek met Amber. Amber is uit Limburg, komt uit onze regio, dus dat maakt het daarin ook wel mooi. En daarin wel richting haar heel duidelijk aangegeven van ik vind het moeilijk om in te schatten, je speelt goede wedstrijden bij Gladbach, maar moeilijk om in te schatten wat het niveauverschil nou daadwerkelijk is. Uiteindelijk toch rondgemaakt. En eigenlijk heeft Amber vanaf dag één ons en mij daarin echt wel verrast. In het kader van hoeveel zij bracht en welk niveau zij heeft aangetikt. En ik benoem haar nu ook wel, want nogmaals, ik doe anderen tekort. Omdat zij ook een van de drie speelsters is die alle drie de seizoenen erbij is geweest. Samen met Moise van Koot en Claire Dinklaar, die het ook fantastisch hebben gedaan en nog doen. Maar vanuit die context, vanuit dat wij dachten van oeh, er zit een enorm niveauverschil tussen. En ze heeft eigenlijk vanaf dag één gepresteerd en ik durf niet te zeggen hoeveel, maar bijna alle wedstrijden basis gespeeld. Wil ik hier Amber naar voren halen.
Mooi. Wat is je mooiste herinnering van je voetbalcarrière?
Promotie met Fortuna naar de Eredivisie. Ondanks dat ik daar weinig in bijgedragen heb op het veld, was dat wel het mooiste.
Het grootste verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal?
Zo, daar kunnen we nog een uur zitten. Ik denk de belangrijkste voor mij en die ik ook het leukste vind om in het vrouwenvoetbal te werken, is de intrinsieke motivatie van vrouwelijke voetbalsters of mensen überhaupt die in het vrouwenvoetbal werken, ook mannen of jongens die daarin actief zijn. Die is totaal anders. Die zijn echt oprecht benieuwd naar wat is het plan erachter? Hoe zien de komende maanden of jaren eruit? Wie zijn de mensen die werkzaam zijn in de club? Hoe ziet de club eruit? Wat zijn de faciliteiten? Wat zijn de ideeën wat erachter liggen? Hoe willen we spelen? Wat kan mijn rol daarin zijn? Zo kan ik doorgaan. En dat is heel plat gezegd, want zo is het echt niet bij iedereen in het mannen-jongensvoetbal, maar dat is veel minder dan wat je in het jongensmannenvoetbal terugkrijgt. En ook het medeleven en het groepsgevoel is totaal anders in positieve zin in het meidenvoetbal.
Ja, want je hebt dat natuurlijk zelf ervaren. Je hebt het in een mannenteam gespeeld en je ziet het nu vanaf de zijkant bij een vrouwenteam. Hoe is dat dan anders?
Ja, veel, moet ik het zeggen, gemoedelijker is misschien niet het exacte juiste woord. Want we doen een topsport en ik bedoel, jij weet het ook, presteren staat voorop. En dat betekent ook af en toe boos op elkaar zijn en hard tegen elkaar zijn. Maar het veel meer elkaar kunnen begrijpen, daarover kunnen praten, een veel gemoedelijkere sfeer daarin. Hoop ik niet kijken toch niet te veel mannelijke spelers, denk ik. Maar het gemiddelde IQ-denkniveau is gewoon misschien wel 10 maal hoger in het vrouwenvoetbal dan mannenvoetbal. In ieder geval wat ik ervaren heb. En dat uitzicht natuurlijk ook op bijvoorbeeld communicatief vlak tot je veel dieper of veel inhoudelijker over dingen kan spreken. Dus ik vind dat echt een positieve verandering, positief verschil tussen vrouwen en mannenvoetbal.
Moest je daaraan wennen toen je van de mannen naar de vrouwen overstapte?
Ja, en om dan meteen ook wel eentje aan te geven wat ik lastig vond. Er zijn nog wel meer dingen wat ik lastig vond, maar is dat wel vrouwen of meiden ook alles willen weten. En ook,
vrouwen zijn nieuwsgierig.
Ja, inderdaad. En zeker als het over hun eigen carrière gaat of lichaam gaat of wat dan ook. En daar ook echt duidelijk in willen hebben in specifieke uitleg wat ze eraan kunnen doen, hoe ze dat moeten doen. En vanuit daar ook weer meteen heel goed daarnaar luisteren. Misschien soms wel te blind daarnaar luisteren. Wanneer wij zeiden van de linksback moet, als wij bij de linkercentrale de bal hebben in het middenveld komen, de linksbuiten zakt uit, dan werd dat 10 van de 10 keer gedaan. In plaats van, ga dan nou je eigen
ik zeg het ook altijd, als bij ons wordt gezegd, speel een lange bal, dan wordt niks meer kort gespeeld, dan spelen 10 keer de lange bal.
Ja. Dus dat is een hele positieve, dat is wat ik net probeerde te schetsen, van dat er geluisterd wordt, tot die gemoedelijke sfeer er is en tot men echt beter wil worden en luistert naar kritiek of opbouwende kritiek om er iets mee te doen. Waar ik aan moest wennen is dat wanneer je iets letterlijk zegt, dat ook zo letterlijk wordt opgepakt en bewijzen van 3 jaar later tot er nog op terug wordt gekomen naar woorden die je zegt.
Jullie zijn natuurlijk 3 jaar geleden gestart. Jij bent toen ook begonnen als manager. Hoe heb jij die overstap gemaakt van zelf voetballer zijn naar het manager worden?
Leuke vraag. Klein beetje context misschien om erbij te geven vanuit mijn eigen carrière. Dus ik zei al, vanaf mijn 6e bij Fortuna. Hele jeugdopleiding doorlopen. Maar wij speelden eigenlijk tot ons 15e zoiets speelden wij Eredivisie. In de jeugd. En daarna vanaf onder 16, 17 tot en met eigenlijk onder 21 was het, geloof ik 19. Speelden wij best wel serieus laag niveau. Het derde, vierde niveau van Nederland. Dus je speelde eigenlijk structureel tegen amateurs. Waardoor het gat na een eerste elftal BVO eigenlijk alleen maar groter werd. Dat is echt wel een probleem wat in heel Limburg leeft. Het jongensniveau en eigenlijk ook het meisjesniveau ligt gewoon echt achter ten opzichte de rest van Nederland.
Hoe kan dat, denk je?
Ja, wisselend. Weinig structuur, weinig clubs. Ook gewoon letterlijk minder aantallen mensen, maar ook voetballende jongens en meisjes. Waardoor natuurlijk ook de kwaliteit logischerwijs minder is. Dus een beetje een combinatie van. Je merkt dat de grootste talenten vaak we zitten natuurlijk dicht bij Duitsland, België, naar een KC Genk gaan, Mönchengladbach gaan, dat soort clubs. Zeker in het jongensvoetbal zijn die veel groter dan bijvoorbeeld Fortuna.
Echt de goede worden snel weggekaapt.
Ja, PSV ligt op redelijk goede rijafstand. Dus dat is echt wel een serieus probleem in heel Limburg. Nogmaals voor jongens en meisjes. Ja, dat heb ik ook gezien. Toen kwam ik eigenlijk vanaf een jaar of 16, 17 kwam ik bij het eerste. Maar die waren toen echt nog onderkant keukenkampioendivisie. Toen heette dat Super League. Meetrainen, oefenwedstrijdjes meedoen. Je weet zelf hoe het gaat. En op een gegeven moment was ik een jaar of 17. Toen kwam ik vast bij het eerste elftal. En toen wat ik net zei, promotiejaar, heb ik eigenlijk het hele jaar volledig erbij gezeten. Een paar keer ingevallen ook. Debuut gemaakt, gespeeld. Stijgende lijn te pakken. Eerste profcontract getekend voor 3 jaar. En toen promoveerden we. En toen dacht ik, het is het beste wat mij overkomt. Ik hou, we hadden het er net even over, ik hou op zijn tijd ook wel van een feestje. Dus we stonden op de Markt in Sittard, waar ik ben opgegroeid. Ja, 15.000 man daar, met de jongens, hele jaar voor gewerkt. En je promoveert naar de Eredivisie, waar de club sinds 2002 uit gedegradeerd was. De club heeft eigenlijk vanaf die degradatie in 2014 dramatische jaren gehad. Ook op financieel vlak was een aantal keer eigenlijk zo goed als failliet. Dus het was een mega wonder dat je in 2018 eigenlijk uit het niks promoveert naar de Eredivisie. Dus dat was super gaaf. Maar het merkte voor mij persoonlijk ook wel vrij snel dat het niveau Eredivisie echt totaal anders is dan ik gewend was op KKD-niveau. En nogmaals ook vanuit de jeugd, zeker die laatste jaren wat ik nooit meer speelde. Dus vooral op tempo, op fysiek vlak, kwam ik gewoon niet mee. Toen heb ik een half jaar meegetraind, veel op de tribune gezeten. Ben ik een halfjaartje verhuurd geweest in FC Dordrecht. Daar heb ik wel redelijk wat wedstrijden gespeeld. Om dat rugzakje te vullen. Om in de zomer weer terug te keren naar Fortuna. Nou goed, lang verhaal kort, niet te veel op mijn eigen carrière inzoomen. Die stelt geen reet voor. Maar blessure om enkel gehad, operatie gehad. Een paar maanden eruit geweest. Teruggekomen. Weer moeite gehad om echt fit te worden, om bij die groep te komen. En toen was het zo maart 2020, toen was ik eigenlijk weer net topfit en toen kwam corona. En
toen werd had je seizoen... nog wel een contract.
Ja. Toen werd het seizoen geëindigd per maart of begin april. En toen had ik voor het jaar daarna ook nog een doorlopend spelerscontract. Stelde niet heel veel voor qua gelden in de mannenvoetbalwereld.
Beetje vrouwenvoetbalcontract.
Ja, zo kan je hem wel stellen. Met alle respect natuurlijk. En toen zijn wij om tafel, of ben ik om tafel gegaan met de toenmalige algemeen directeur Ivo Fennings. En de hoofdtrainer, dat was toen Kevin Hofland. En toen heb ik eigenlijk gevraagd naar hoe hun het voor zich zagen voor de komende jaren. Of in ieder geval voor het komende seizoen. En toen daarin gaven ze eigenlijk heel duidelijk aan van, weet je, je bent een jongen van de stad, je bent een jongen van de club, je zit hier al jaren, je bent mega goed voor de kleedkamer. Was ik denk ik ook altijd wel als het gaat om wat grapjes of nieuwe jongens in Sittard rondleiden, dat soort dingen. Maar de kans op veel speelminuten, die zit er niet in. We willen jongens gaan halen die al Eredivisie ervaring hebben enzovoorts. Na 4 jaar Fortuna 1 had ik zoiets van, ja, dat ga ik niet zonder, ik had geloof ik 6 wedstrijden gespeeld voor Fortuna, dat ga ik niet nog een jaar doen. Dus zo is dat eigenlijk gaan rollen. Toen heb ik nog de mogelijkheid gekregen om naar een aantal KKD-clubs te gaan. Maar toen legde ik daar ook de financiën naast. Wat wil ik nou met mijn carrière, met mijn leven? En toen had ik zoiets van, dat ga ik niet meer doen. En toen kreeg ik eigenlijk de mooie kans vanuit Ivo. Daar ben ik tot op de dag van vandaag, ik heb nog veel contact met hem, enorm dankbaar voor. Om op dat moment verhuurd te worden op papier aan een amateurclub. Dus toen ben ik bij Groene Ster Amateurs ben ik nog 2 jaartjes gaan voetballen. En vanuit daar 20 uur bij Fortuna te gaan werken. En eigenlijk in een hele vrije rol. Dus ik mocht een beetje, heb ik 2 jaar mogen doen, proeven aan alle kanten van de club wat ik leuk vond. Dus ik ben jeugdtrainer onder 18 geweest bij de jongens. Ik heb op commercie gewerkt, ik heb op marketing gewerkt, ik heb op maatschappelijk gewerkt. Zo heb ik eigenlijk overal wat mogen proeven. En dat is wel echt de warming-up, zeg maar, geweest, of de voorloper geweest om in deze rol te komen.
En toen uiteindelijk kwamen zij bij jou met, we willen gaan starten met vrouwenvoetbal bij Fortuna. Hoe sta jij hier tegenover, of hoe is dat gegaan?
Ja, bijna zoals je zegt. Ik was dus, wat ik zeg, na het proeven aan alle kanten kreeg ik de vraag van, wat vind je leuk? Toen merkte ik dat ik het trainerschap niet per se ambieerde, maar wel het heel leuk vond om met een groep richting wedstrijden en prijzen te werken. En vanuit daar kreeg ik de vraag om Sjoerd Ars, die was toen technisch manager van de mannen, om hem te gaan assisteren. Dus toen deed ik het stukje contractonderhandelingen, contracten opstellen, een stukje spelersbegeleiding wanneer ze getekend hebben de eerste weken.
Bij de mannen?
Bij de mannen. Dat heb ik een halfjaartje gedaan. En toen
dus jij adviseerde spelers die ouder waren dan jij?
Ja, ja.
Maar ja, dat gebeurt denk ik nu nog steeds.
Bij de vrouwen ook, ja. Dus,
want je bent pas 25?
Ja.
Erg jong voor de rol die je hebt.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan loop ik ook af en toe wel tegen deuren aan, hoor, met die leeftijd. Maar ik denk, je bent nooit te jong om dingen te doen. En je bent ook nooit te oud om te leren. Dus weet je, dat ik fouten maak, dat wist ik vanaf dag 1. Ik denk dat het meer is, hoe toon je karakter? Wat doe je met die fout? Hoe ga je daarmee om? En hoe leer je daarvan? En ik ben inderdaad, ik was 22 toen ik in die rol kwam. Ja, dan heb je nog niet heel veel ervaring en nog niet heel veel, in die rol gedaan, zeg maar. Dus... En dat is uiteindelijk ook learning on the job geweest. Dus dat nogmaals, heb ik voldoende fouten ingemaakt. En die maak ik nog altijd dagelijks. Ik denk dat het vooral erom gaat hoe je daarmee omgaat en hoe je daarvan leert.
En toen eind november 2021, toen heeft Fortuna Sittard een businessplan ingediend bij de KNVB. Om toe te treden tot de vrouwen Eredivisie. Wat was jouw rol daarin?
Nou, in het begin stond nog weinig. Ik heb tot december 21 heb ik die rol als assistent technisch manager bij de mannen ingevuld. Vanaf oktober zoiets, maar toen waren ze echt wel al een 2 maanden bezig met het schrijven van dat businessplan. Hebben ze mij gevraagd om mee te kijken, mee te denken en aan mijn toevoegingen te geven. Dus toen stond 80% eigenlijk al op papier, maar dan heb ik daar wel nog overheen gelezen en mijn aanvullingen gedaan.
Wat houdt een businessplan in?
Ja, is natuurlijk een hele mooie en makkelijke term. Maar dat was echt wel bij ons een uitgebreid plan van ik geloof 80 pagina's. Waar je op alle aspecten van, in dit geval een bedrijf, een nieuw bedrijf, Fortuna Vrouwen, wat je gaat opstarten, waar je op inzoomt. Dus dat gaat van de voetbaltechnische kant. Hè. Hoe wil je gaan scouten? Hoe wil je je team gaan samenstellen? Welke teams wil je? Welke staf zet je eromheen? Wat is jouw visie, idee op hoe je wil gaan spelen? Hoe je daarna gaat trainen? Enzovoorts. Tot een volledig financiële begroting gedekt voor 3 jaar. Dat was onderdeel van het plan. Tot de commerciële kant. Hoe ga je het commercieel wegzetten? Marketingtechnisch. Hoe wil je je stadion vol krijgen? Hoe denk je tot dit bijdraagt aan de regio, de provincie, aan het Nederlandse vrouwenvoetballandschap? Dus echt wel serieus uitgebreid. Ik denk op alle aspecten inzoomend.
En toen kreeg je uiteindelijk groen licht. Want je zendt dat plan in. En dan krijg je te horen van jullie hebben alle... hoe zeg je dat?
Ja,
vinkjes, alle vinkjes voldaan, ja, jullie mogen toetreden tot de vrouwen Eredivisie. Ja, wat ging er toen door je heen en hoe ben je daar toen mee omgegaan? Want ja, opeens kwam er denk ik wel veel op je af.
Ja, goede vraag. De eerste reactie was uiteraard mega happy en enthousiast dat we hem er doorheen hadden. Het duurde erg lang. We kregen de laatste week, ik weet niet meer de exacte datum, maar van februari pas de officiële goedkeuring. Dus in die maanden tussen, wat je zegt, november en februari, kan je wel je huiswerk doen. Hebben we ook gedaan. Speelsters al voorzichtig spreken, zaakwaarnemers, trainers enzovoorts. Maar je kan niet doorpakken, want je hebt geen officiële go, dus je kan niks bieden. Dus we moesten wachten tot de laatste week van februari. Ja, dat nieuws kwam. Heel arrogant gezegd, zo bedoel ik het niet, maar met het plan dat wij indienden hadden wij wel zoiets van, ja, je kan maar niet omheen. Dit is dusdanig goed gedekt dat we hier echt wel goedkeuring op moeten krijgen. Maar op een gegeven moment begon het toch spannend te worden omdat het zo lang duurde. En na die goedkeuring hebben we meteen doorgepakt. Maar eigenlijk, ik weet nog goed, die eerste avond was ik enorm happy. Heb ik mijn biertje opengetrokken en denk ik, nu komt er een hele mooie job aan.
Eén biertje
Ja, weet ik niet meer. Ik was niet later, is niet wat. Maar de dag daarna of die avond zelf was ik wel aan het denken van, oeh, daar ligt ook wel heel veel werk de komende weken.
Ja, want je moest een heel team opeens gaan samenstellen.
Ja. Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, twee teams in principe. Ook een belofte helft om meteen starten.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, als ik er nu op terugkijk, was het één grote chaos eigenlijk, eerlijk gezegd. We hadden, wat ik zeg, huiswerk gedaan. We hadden onze profielen qua speelsters klaar liggen, onze trainers. Maar heel veel meiden hadden zoiets van, logischerwijs, hey, supermooi, goed plan. Er is niks. Dus ja, wat wil je nou van me? Ik zeg, ja, ik kom bij je terug. Toen heb ik heel erg ingezet op het netwerk wat ik heb opgedaan in die maanden. Waarin ook gewoon zaakwaarnemers een hele belangrijke rol hebben gespeeld. En wat denk ik zeker achteraf gewoon een goede zet was, is dat wij snel rond zijn gekomen met de hoofdtrainer, Roger Reyners. Man van de club, heeft gespeeld voor Fortuna, is hoofdtrainer van de mannen geweest. Dus had een verleden al bij Fortuna. Is natuurlijk bondscoach van de vrouwen geweest, ik geloof 5 jaar. Dus had de stap naar het vrouwenvoetbal gemaakt. Ja, en die hebben wij vrij snel rondgemaakt als nieuwe trainer van de club voor 2 jaar. Ja, en Roger had gewoon een enorm netwerk en gewoon enorme kennis in, zeker in het vrouwenvoetbal. Dus die heeft daarin ook enorm bijgedragen in hoe gaan we een team samenstellen. Hoe vullen we de staf daaromheen in? Wat denkt hij nodig te hebben voor faciliteiten enzovoorts? Want dat moest ook allemaal nog ingevuld worden. Dus dat is denk ik wel een belangrijke geweest. Nou, en op een gegeven moment hadden we best wel goede gesprekken met veel speelsters. En dacht ik van, en zo heb ik hem ook letterlijk tegen Roger teruggekoppeld, van we hebben op dit moment, ik denk, een 7-8 meiden wat deze week wel rondkomen, waar we gaan tekenen. En dan hebben we een basis waar we op gaan bouwen. We hadden als idee ook, we focussen ons echt op het fundament, het midden letterlijk van de eerste 11. Dus keeper, centrale verdedigers, middenveld, spits. Als je die as goed hebt staan, vullen we de rest daaromheen in met de jongere talenten en de meiden die daarin stappen gaan maken. Dat was ons aanvankelijke idee. Dus veel meiden gesproken. En eigenlijk kreeg ik toen van de een op de andere dag een aantal telefoontjes van, we vinden een supermooi plan. Het klinkt echt heel goed, maar ja, we zijn de eerste. Wie zijn de andere meiden? Maar ik kon geen namen noemen totdat er een handtekening stond.
Begrijp je dat? Dat tuurlijk, uit de speelster komt?
Tuurlijk. Zou ik zelf denk ik ook vragen of zeggen. En meiden gaan natuurlijk, dan moet altijd eentje de eerste zijn. Maar wie gaat dat zijn?
En dat, ik denk dat je dat bij vele clubs nu ziet. Bij een Utrecht, bij een Feyenoord die gestart is. En bij jullie, bij Fortuna. Dat speelsters kijken toch om zich heen. Van ja, maar met wie sta ik dan straks op het veld? Ik kan misschien meer verdienen. Bijvoorbeeld bij Fortuna, bij jullie in het eerste jaar. Jullie hadden een grote begroting, vooral het eerste seizoen. Maar ja, straks sta ik daar in eentje in het veld. Met misschien speelsters waarmee ik niet goed kan spelen.
Ja, ja. Ja, logisch. Ik bedoel, ik denk dat je zelf ook zo zou denken. En ik zou zo zelf als speler ook denken. Dus. Maar dat was op dat moment wel frustrerend voor mij en voor ons als club.
Want je kan het natuurlijk niet naar buiten brengen. Want je kan niet al zeggen, ja, die en die komt. Want dan ligt het straks op straat.
Exact. En stel, ik sprak met jou die tijd. En we hadden goede gesprekken. Je was positief, maar er was nog verre van een akkoord. Of iets getekend. Dan ga ik natuurlijk niet tegen een andere speelster zeggen, ja, Kirsten komt, dan weet ik wat komt. Dat kan je gewoon niet maken en dat krijg ik ook niet over mijn hart. Dat zou ik ook nooit doen. Dus dat was wel lastig toen. En toen kregen we echt binnen een paar dagen gewoon van iedereen een afmelding. Van, ja, we gaan kiezen voor een andere club of voor een ander avontuur of voor het buitenland. Dus dat was toen wel, en toen zaten we al in midden of eind april, dus zeg maar deze periode.
En hoe ben je dat toen aangevlogen? Ben je toen toch maar gaan zeggen van, nu teken ik, wil het naar buiten brengen? Of?
Ja, een soort van. Maar toen kwam eigenlijk de kans langs dat we Tessa konden halen. En Tessa was gewoon enorm eager om zich nog te laten zien om te presteren. Maar was voor haar ook heel belangrijk om in de buurt van thuis te wonen. Omdat ze echt wel een familiemens is. Nou, en toen zagen wij dat er een mogelijkheid was om Tessa te contracteren. En ja, Tessa is sowieso wel uitgesproken en vooroplopend. En die had zoiets van, ja, maakt me niet uit. Ik teken gewoon en vanuit daar zien we wel waar we komen. En dat was natuurlijk een mega. Zij is geloof ik ook de eerste geweest die tekende. Of in ieder geval, bij de eerste 3 is het 100% geweest. En dat is natuurlijk een mega magneet geweest voor de rest van de meiden. Want toen had wel iedereen zoiets, ik weet niet, ook heel veel berichtjes kreeg toen dat naar buiten kwam van, oké, nu nemen we jullie wel serieus, zeg maar.
Maar hoe is dat tot stand gekomen? Dat je zo'n speelster gelijk in het eerste seizoen kan halen? Ik denk dat iedereen die dat bericht voor het eerst zag, van wow, Tessa Woelert naar Fortuna Sittard. Mm-hmm. Een club die eigenlijk nog moet opstaan, die nog moet beginnen.
Nou ja, een combinatie van factoren waar natuurlijk ook een beetje geluk bij zat. Maar ik geloof dat ze zat toen bij Anderlecht daar wel weg wilde. Daar heeft ze een aantal jaren natuurlijk gezeten over verschillende periodes. Ook in het buitenland gezeten. Wat ik zei, ze wilde wel... Ik bedoel, vanuit ons is ze wel naar Inter gegaan. Dus dat schetst weer helemaal niet aan mij. Maar ze wilde wel toen dat tijd zeker in de buurt van thuis wonen. Zo in België. Was te rijden op Sittard. En had nog nooit in de Eredivisie gespeeld. Wilde daar wellicht ook een haar stempel drukken. Daar iets laten zien. Roger Connard vanuit het verleden. Hij was bondscoach van Nederland. Zij speelde natuurlijk bij België. Dus daar lag een linkje. Dus ik kwam eerst in contact met haar zaakwaarnemer. Die legde voor dat ze in principe open was om een stap te maken. En toen heb ik wel doorgevraagd natuurlijk, want die naam die beviel mij wel. En zo zijn we in gesprek gekomen. Zo hebben wij een aantal keer het plan van Fortuna gepresenteerd over hoe wij dat aanvliegen. Over hoe wij dat op hetzelfde niveau plaatsen als het mannenvoetbal bij ons. Over de faciliteiten die we daaromheen hadden, waar ik echt van denk. En dit seizoen ook nog, dat we echt bij de top van Nederland horen. En dat plaatje geschetst richting haar. Vanuit daar is Roger nog een keer met haar gaan eten. Heeft haar persoonlijk ook nog een extra motivatie gegeven van hoe hij haar als uiteindelijk ook aanvoerster, had hij toen nog niet besloten, maar uiteindelijk wel hoe hij haar rol in de groep zag. En dat ze echt een verlengstuk kon zijn vanuit management, trainers richting de rest van de groep en een voorbeeldfunctie kon hebben. Die combinatie heeft haar uiteindelijk weten te overtuigen, denk ik. Wat achteraf gezien zeker, op het moment zelf, wat gewoon een hele goede zet voor ons is geweest. Dat heeft gewoon heel veel gebracht. Buiten wat zij gepresteerd heeft, maar ook nog eens in wat ik zeg, de aantrekkingskracht wat het Fortuna op een gegeven moment gaf.
Ja, want je zegt net ook al, van het was eigenlijk een magneet voor jullie. De aankondiging dat Tessa bij jullie ging spelen. Uiteindelijk toch een team samengesteld. En dan draaien jullie mee het eerste en verrassen jullie gelijk met een derde plek. Ja, hoe was dat?
Ja, mooi. Trots. Als je in het moment zelf zit, dat zal jij wellicht ook hebben, dan waardeer je dingen niet zo snel. En dan ben je zo erg bezig met, je leeft van wedstrijd tot wedstrijd, resultaten halen. Op een gegeven moment merkten we dat we gewoon in die top 3 meedraaiden. En hadden we zoiets van, ja, we willen naar die top 2 of misschien wel naar kampioenschap toe. Dat zat nog een aardig gat tussen, was ik er dat eerste jaar. Maar je wilt altijd meer en je wilt altijd beter. En je merkt gewoon dat er dagelijks dingen nog niet goed gingen. Logisch, eerste jaar. Maar ik wilde gewoon dat alles goed stond. En dan gingen dingen niet goed in faciliteiten, in contractonderhandelingen verder. In heel veel zaken. Dagelijks management, zaken tussen mij en de trainer. Dus er gingen gewoon heel veel dingen nog niet goed. En daar lag de focus op. Maar toen het seizoen toch voorbij was... Ik weet nog goed, ik had een speech richting die groep als einde seizoen. En toen had ik voor mezelf eigenlijk pas voor het eerst zoiets van... Ja, verdomme, je moeten we gewoon rete trots op zijn. Dat je gewoon vanaf een jaar geleden, een jaar en 2 maanden geleden... gewoon helemaal niets hebt. En nu ben je derde van Nederland.
Super knap. Maar wat was volgens jou het geheime ingrediënt... om zo'n nieuw team gelijk te laten draaien?
Ja, vind ik ook daarin vind ik heel lastig om daar één ding uit te halen. Maar een combinatie van goede mensen in de staf hebben... Die ervaring hebben, dat was heel belangrijk. Ik denk ook, zonder mezelf complimenten te geven, maar dat het de job die ik had vanuit niets iets, dat het heel goed was. Dat ik jong, ambitieus was en eigenlijk niet dit nog nooit gedaan had. Want daardoor ga je gewoon blind, als een kop zonder, hoe zeg je dat, als een paard zonder kop. Hoe heet het? Als een kip zonder kop. Die haal je eruit, hè?
Ik ging ook gewoon twijfelen. Ik denk, wat hoor ik nou? Paard zonder kop.
Die is
in Limburg
goed.
Is het misschien paard
Limburg
zonder
is het,
kop.
Ja.
Hier is het
een kip zonder kop. Okay. Als een kip zonder kop, weet je, ging je gewoon gas geven, bellen, regelen. Teleurstelling, maakt niet uit, je ging door. Ik denk dat dat ook enorm meegespeeld heeft in het kunnen behalen van, of het kunnen samenstellen van die groep. En daarin ook gewoon echt kwaliteiten die wij in die groep hebben. Dat uiteindelijk bepaalt dat natuurlijk hoe je een seizoen sportief eindigt. En wat er gewoon, Tessa wordt aangestemd, maar wat er gewoon op heel veel posities echt wel kwaliteit rondlopen.
Een goede basis, denk ik, om dan een tweede seizoen in te gaan. Vervolgens worden jullie tweede seizoen vierde, mm-hmm. als ik het goed heb. En krijgen jullie daarna te maken met financiële problemen. Grote investeerder, Azerion, die gaf aan dat bij jullie niet meer te doen.
Ja, een soort van wat ik zeg. Er wordt heel vaak ingezoomd op dit. Dat is misschien sowieso journalistiek, misschien wat sneller op de negatieve kant. Uiteindelijk heeft Azerion is een investering aangegaan voor 3 jaar. Waarin de rol voor Fortuna of de keuze voor Fortuna redelijk wat vrijer in lag om daar je eigen indeling financieel in te maken. En daarin hadden wij wel gewoon een heel duidelijk plan. En dat was overal kenbaar en duidelijk tot wel op een gegeven moment, dit kon niet eeuwig doorgaan. Zeeren is ook gewoon een bedrijf en jij en ik gaan ook niet maar geld ergens in blijven duwen waar ook niks uitkomt. Dus daarin was wel duidelijk tot de start wordt gegeven op financieel vlak door Azerion en de taak bij onder andere mij en bij de club ligt of lag om in die periode zoveel mogelijk op onze eigen benen te kunnen staan. En we merkten gewoon heel snel dat dat gewoon heel erg lastig was. We hadden gedacht dat dat veel beter en makkelijker zou gaan, dat wij veel sneller mensen naar het stadion konden trekken, dat wij commercieel echt partijen konden aantrekken die dit omarmden. En dat ging gewoon heel moeilijk. En daarin is toen een beslissing gemaakt. Nogmaals, dat is het totaalplaatje. Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat komt hierdoor of daardoor. Club had op dat moment ook financiële uitdagingen. En toen werden er op een aantal gebieden binnen de club ook bezuinigd. En een onderdeel daarvan was het vrouwenvoetbal. Toen ook al. En om in te zoomen op dat, wat ik net zeg, wordt heel vaak uitgelegd als Azerion negatief, trekt zich terug, weet ik wat. Maar ik draai hem heel erg om. We hebben alles te danken wat vrouwenvoetbal betreft aan die mannen, aan die club. En zij steken enorm hun nek uit met energie, met tijd, maar vooral ook met geld. Om bij Fortuna, maar ook in Nederland, om het vrouwenvoetballandschap te verbeteren. En dat is denk ik wat voorop moet staan om hun uit te lichten.
Ja, dus eigenlijk als ik het zo hoor, dan wat je ook al zei in de intro, van het is natuurlijk super mooi dat zij zoveel geld investeren in jullie en jullie het setje eigenlijk geven. Als je daar dan op terugkijkt, zeg je ook, had ik het misschien anders kunnen doen? Had ik misschien in de eerste seizoenen wat rustiger gaan opbouwen met de salarissen, met de investeringen? Jullie hadden het eerste seizoen gelijk de best betaalde speelster. Ja, hoe zou je daar zelf op terugkijken van hoe kan je dat misschien toch anders doen? Want ja, je hoopt toch dat je speelsters krijgt naar het stadion.
Ja.
Je kan het. Het is heel moeilijk, lijkt me.
Ja, en alles heeft met elkaar te maken. Je kan inderdaad uitzoomen. Je had minder geld in je selectie geïnvesteerd. Heel plat in het eerste jaar of in de eerste 2 jaar, wat ik net al zei. En bouw daar iets meer je fundament mee. Maar ja, wellicht aan de andere kant, door bijvoorbeeld Tessa niet te brengen of een aantal andere mensen niet te brengen, hadden we misschien helemaal geen team samengesteld in jaar 1. En dan was het lachertje geworden en was je het laatste geworden in de Eredivisie en hadden we al lang gezegd van dit gaan we niet doen. Dus alles hangt met elkaar samen. En ja, het is heel lastig om daar je vinger op te leggen en te zeggen van dit had anders gemoeten. We hadden ook gewoon een heel duidelijke ambitie van we willen meteen invloed maken op Eredivisieniveau met ons eerste elftal en daardoor ook sportieve resultaten halen. Dus ja, lastig. Nogmaals, ik kijk echt wel kritisch terug en ook naar mezelf. Van, ik had misschien wel een aantal andere keuzes moeten of kunnen maken, maar ik vind het wel aan de andere kant ook weer lastig om nu te zeggen van ja, dit, als je dit had besloten of had gekozen, dan was het totaal anders gelopen. Dus ja, vind ik lastig om daar nu echt concreet antwoord op te geven.
Denk jij dat het een probleem blijft in het vrouwenvoetbal? Want je ziet bij AZ, bij een FC Utrecht, nu bij jullie. Je begint een vrouwenelftal en dan uiteindelijk wordt toch de stekker uitgetrokken vanwege financiële problemen. Bij AZ en Utrecht zijn ze nu weer terug in de vrouwen-Eredivisie. Maar denk jij dat het een probleem blijft?
Ja en nee. Ik had wel echt het gevoel dat we die periode, met we bedoel ik het vrouwenvoetbal, dat we die voorbij waren. Dat is de laatste jaren denk ik niet meer zoveel gebeurd. Er was juist meer dat iedereen het eindelijk begon in te zien dat dat een juiste investering was. En dat het gewoon bij een BVO hoort. Waar ik ook achter sta overigens. Dus ik dacht dat we die fase wel voorbij waren. En zo leefde het ook binnen de clubs, binnen de mensen die ik spreek en ook binnen de KNVB. Maar goed, nu is toch de keiharde realiteit dat het niet zo is. En dat we dus nog niet zover zijn tot we tegen kunnen gaan, tot clubs zich terugtrekken binnen het vrouwenvoetbal. Dus en laat het ook vooral een wake-up call zijn of iets duidelijk zijn dat dit niet bij andere clubs ook nog gaat gebeuren.
Verwacht jij dat Fortuna Vrouwen in de toekomst terugkeert in de vrouwen-Eredivisie?
Vind ik ook een moeilijke vraag. Als ik nu ja of nee zou moeten zeggen, zou ik ja zeggen. Wij blijven vrouwenvoetbal ondersteunen. Dat is ook wel iets wat ik persoonlijk er doorheen heb gedrukt en waar ik me ook hard voor blijf maken zolang ik bij Fortuna werk. Wij gaan verder met een naastgelegen amateurclub die ook de naam Fortuna Sittard Geleen draagt. Dat zo heet onze gemeente. Dus die letterlijk op 300 meter van het stadion spelen. Dus daar hadden we wel al contacten mee en bepaalde afspraken mee. En daar gaan we nu wat intenser mee samenwerken. En die hebben 4 teams, 3 jeugdteams, eerste elftal. Waarin we gaan kijken hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Als dat op een gegeven moment, als wij ons dusdanig stabiel voelen, vooral op financieel vlak, om weer een stap richting de professionele vrouwenvoetbal te maken, dan gaan wij dat denk ik doen. Maar laat vooropstellen dat wij dat niet het komende jaar of het jaar daarna gaan doen. En dat wij daarvoor echt wel serieus overweging moeten maken. Want je kan niet je terugtrekken, daarna weer komen, daarna weer terugtrekken en weet ik wat. Dus daar gaat nog een bepaalde periode overheen. Maar dat sluit ik zeker niet uit dat dat nog een keer gebeurt.
Het is nu in ieder geval nog een aantal weken dat jullie wel in de Eredivisie zitten. Op 3 mei de laatste thuiswedstrijd tegen PSV. Ja, hoe is dat voor jou? Hoe ga je daar naartoe?
Ja, gemengde gevoelens. Natuurlijk ook wel een beetje emotioneel. Wat ik zei, ik denk dat ik redelijk nuchter in zo'n dingen ben en ook niet snel emotioneel word. Maar toen ik de meiden vertelde de eerste keer en ik zag hun gezicht, moest ik zelf ook heel even slikken, moet ik eerlijk zeggen.
Hij vertelde ook het bericht aan de meiden.
Ja. En dat zal richting die wedstrijd ongetwijfeld ook wel zijn. Als het toch, en nu denk je van leuk, laatste wedstrijd en we gaan er wat moois van maken, gaan we ook doen. Maar als je dan toch dichter bij die wedstrijd komt, zal toch wel een bepaald besef komen van, ja, shit, dit is echt de laatste keer hier in het stadion, in ieder geval voor de komende jaren. En hier hebben we toch 3 jaar mooie dingen laten zien. Dus dat zal een emotioneel, om het niet te zwaar te maken, maar een redelijk emotionele dag worden. Maar aan de andere kant ook een hele mooie, goede dag, denk ik, waarin we heel veel activiteiten al wilden plannen voordat dit nieuws kwam. Ik denk dat jij bekend bent met het fenomeen van de big game wedstrijden. Dus we hadden deze wedstrijd al uitgekozen als big game van Fortuna. Dus we wilden al best wel wat supporters naar het stadion trekken. Ja, nu dit de laatste thuiswedstrijd is, gaan we dat nog grootser aanvliegen. Dus we hebben een doel uitgesproken van 3000 man. Kan je zeggen, dat is niet veel, maar wij hebben een gemiddelde, zeker dit seizoen, van 400 tot 450 mensen. Dus ik denk dat dat dan wel een mooie doelstelling is om naartoe te streven, om die in het stadion te krijgen. We hebben er wat activiteiten omheen. We zijn nog aan het denken of we dat die dag doen, maar er kon een zeer gepast afscheid voor de vrouwenspeelsters en stafleden. Ik kijk eigenlijk wel op zich wel uit naar die dag.
En wat betekent het voor de speelsters en de staf? Want na dit seizoen houdt het op. Mm-hmm. Verwacht jij dat zij allemaal een plek krijgen in de vrouwen-eredivisie?
Terechte vraag. En ik verwacht eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat dat gewoon te moeilijk wordt. Ik denk dat er ook nog een aantal meiden nog niet toe zijn aan een volgende stap. Het blijft ook een kostenplaatje. Natuurlijk kan je voor een minimumbedrag, je moet weer verhuizen, je moet ergens gaan wonen, kan je daar bij een andere club voor gaan spelen. Dus ik hoop het wel. Ik gun het iedereen van harte. Het zijn echt allemaal klasse meiden die een enorme inzet tonen en ook nu weer na een moeilijk nieuws gewoon karakter tonen, hard trainen, 5-0 van Telstar winnen, prima spelen. Ik gun het iedereen van harte.
Ook wel een mooie reactie, hè, dat je
enorm
te horen krijgt dat het stopt en vervolgens eerst volgende wedstrijd win je 5-0.
Ja, dat deed me ook wel goed. En vooral voor die meiden zelf ook, dat merkte je ook wel. Dat, ik moet zeggen, eigenlijk een compliment. Wij vertelden het op maandag, of ik vertelde het op maandag. Op donderdag hadden we nog dinsdag, woensdag, donderdag training. En dat weekend was vrij weekend. Dus iedereen is naar huis gegaan. En eigenlijk vanaf maandag daarna kwam iedereen weer naar de club richting Telstar toe. Ja, vanaf dat moment is de knop eigenlijk meteen omgegaan. En is een stukje emotie en geschrokkenheid is eigenlijk aan de kant geschoven. En er is gewoon echt focus gekomen op Telstar. En we gaan dit seizoen goed afsluiten.
Oh,
en
mooi,
we zijn ook.
Zien.
Ja, ze zijn ook gewoon dankbaar wat ze toch vanuit Fortuna hebben gekregen. Wat we ook niet moeten vergeten. Dus eigenlijk een compliment waard hoe daarmee omgegaan wordt.
En wat betekent het voor jou?
Ja, in zoverre nog wat onduidelijkheid. Ik heb wel duidelijkheid in zoverre gekregen van Fortuna dat ze mij koste wat het kost willen behouden. Een andere rol.
Je gaat weer spelen bij Fortuna?
Ja, als je hier kijkt denk ik niet. Krijg ik toch niet meer bijgebeend. Geen idee nog. Er zijn wat ontwikkelingen en ze hebben me wat dingen voorgesteld. Maar dat is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar dat zou wat mij betreft echt wel een leuke rol kunnen zijn binnen Fortuna. Aan de andere kant heb ik ook 3 jaar in een wereld gewerkt waar ik best nog wel in zou willen werken. Dus wellicht tot er de komende weken, weet ik niet, andere clubs bellen of dat ik zelf clubs bel. En tot ik daar wellicht nog iets in beteken. Maar voor mij ligt het open. En ik moet je eerlijk zeggen, ik maak me er totaal niet druk om. Ik, uh, ik kom wel aan werk. En in het slechtste geval is het niet eens in de voetballerij. Is het ergens anders. Kom ik hier bij jou op de afdeling werken.
Ja, je bent welkom. Dus,
dankjewel.
We zoeken nog een goede editor.
Ja, dat kan je niet zo goed.
Kan je dat niet?
Nee.
Ja, maar
je leren dan toch
als paard zonder kop overal gewoon in.
Je blijft nog jaren terechtkomen, nee. Ja.
Nee, maar om de periode bij Fortuna, als je daar terug mag kijken, als je een woord mag noemen, waar of iets, een moment, waar ben je dan het meest trots op?
Ja, je stelt wel vragen waar ik altijd andere momenten tekort mee doe. Maar als ik nu even, ik heb er niet van tevoren over nagedacht, maar als ik nu eentje naar voren schuif, sportief gezien, is dat de bekerfinale. Vond ik een dusdanig mooi evenement tegen Ajax in een ander stadion. Ook met de hele voorbereiding daar naartoe. Vanuit de KNVB top georganiseerd. Overleggen van tevoren. Hoe vliegen we zo'n wedstrijd aan? Van veiligheid tot en met commercieel tot en met sportief. Dat vond ik echt wel een hoogtepunt. Maar als ik eigenlijk het meest trots op ben persoonlijk, is dat wij gewoon vanuit nul meiden hebben, ook vanuit ons durven te halen. En respect naar de meiden dat ze durven te komen. Maar ook vanuit ons. Je moet toch wel even, ik mag het zeggen, ik ben een jonge ballen hebben, zeg maar, om mij die kant op te halen. Terwijl je ook nog gewoon niks hebt. Je denkt dat je een goed plan hebt, verhaal hebben om te bieden. Maar je moet het ook nog wel doen. En toen we eigenlijk gezien hebben dat na de eerste 2 jaar zeker, tot gewoon eigenlijk iedereen die wegging, en dat was gewoon 90%, naar een betere club ging. En die zijn dus beter geworden, dat hebben we ook gezien bij Fortuna, in de faciliteiten, omstandigheden, wat wij ze hebben kunnen bieden. En ja, dat is wel echt waar wij voor stonden, mensen beter maken. Ik kijk ook naar mezelf, ik kwam als 22 jaar, wat het er net over, kwam ik erin. Ik denk dat ik in 3 jaar enorm veel stappen heb gemaakt. Dus dat zijn wel dingen waar ik het meest trots op terugkijk. We hebben een trainster, die Glenda van Lieshout, eerste jaar hoofdtrainer, hebben wij binnengehaald, kwam van de jeugd van Helmond Sport, jongens. Had een ambitie, hoofdtrainer worden bij een vrouwenteam in de Eredivisie. En wij wilden die ambitie met haar verwezenlijken. Dus we hebben een heel plan uitgestippeld. 2 jaar assistent bij Roger, minimaal. Man met ervaring. Wim Dusseldorp, man met heel veel ervaring daarnaast. Met z'n drieën. Glenda gaat leren, gaat er UEFA-cursus halen. En wanneer de tijd rijp is, wordt ze hoofdtrainer. Hebben we ook kunnen verwezenlijken. Weet je? Dus dat zijn de dingen waar ik het meest trots op ben. Dat je vooral jongen, maar gewoon mensen de kans geeft om zich te ontwikkelen. En beter te worden.
Ja, het is natuurlijk super jammer dat het nu ophoudt, maar in ieder geval wel heel veel waar je ook positieve dingen uit, zeker, kan halen. Net wat je zegt, en ook dingen waar je heel trots op kan zijn, ja, en wat niemand je meer afpakt. Laten we doorgaan naar de grabbeltop. Dan kan je ook wat vragen aan mij stellen. Kunnen we ook kijken,
krabbelen?
Kunnen we echt zien of je hier ook daadwerkelijk kan komen werken, want we nemen natuurlijk alleen goede mensen aan.
Geen druk.
Je mag een kaartje pakken en dan stellen we ons de beurt elkaar een vraag.
Je beste of leukste wedstrijd waar je ooit als kijker of supporter bent geweest?
Zo. Nou, eentje is denk ik wel, die zit nog wel echt goed in mijn geheugen. En dat was de halffinale EK in Dortmund. Afgelopen EK.
Mm-hmm.
Helaas was het met verlenging verloren. Maar ik vond het wel gewoon die sfeer en alles daar in Dortmund. In die oranje stoet, weet je wel.
Ander niveau, ja.
En het was natuurlijk de halve finale van de EK. Ik dacht, ja, weet je, ik heb die avond van tevoren nog kaartjes gekocht. Echt voor heel veel geld. Maar ik dacht, ik moet hierbij zijn. Want voor hetzelfde geld gaan we naar de finale. En dan kan je gewoon zeggen van, ik ben daar geweest. En dus ik nog de avond voor kaartjes gehad. Ik was die dag vrij. Dus ik naar Dortmund gereden, heen en weer, die dag zelf. En ja, dat vond ik wel echt heel leuk.
Het was wel alleen verloren.
Ja, wel verloren. Dat was wel een beetje jammer.
Nee, dat geloof ik, ja.
Het was een goed feestje in ieder geval. Waar komt je liefde voor voetbal vandaan?
Poef, geen idee eigenlijk. Mijn ouders speelden het niet, maar van jongs af aan. Ja, van mijn opa. Krijgt hij ook nog wat credits. Maar die stond letterlijk toen ik geboren werd. Ik weet het natuurlijk niet, maar zo heeft mijn moeder het me verteld. Maar stond met scheenbeschermers aan de voetbalschoentjes bij de wieg, zeg maar. Dus die legde hij ernaast. Dus, en vanuit daar was het eigenlijk van, zo lang ik me kan herinneren, met een bal spelen in de tuin, buiten, op straat. Met vrienden voetballen, op straat voetballen. Op een gegeven moment ben je oud genoeg om bij een amateurclub te starten. En ja, zo gaat dat groeien. En dan kom je bij Fortuna en ja, nooit meer losgelaten. Zou je ooit aan een televisieprogramma mee willen doen? Zo ja, welke? Tussen haakjes, Expeditie Robinson.
Vraag. Ik wilde deze vraag eigenlijk voor Bo.
Je mag mij ook stellen.
Televisieprogramma, ja, dat zou ik wel willen. Maar welke? Expeditie Robinson niet. Dat is niks voor mij, op zo'n eiland. Ik hou echt van lekker eten en zo. Dus ja, nee, ik ga niet allemaal van die gekke dingen.
Gaat niet lukken dan.
Dat gaat daar niet lukken.
Een paar slakken naar binnen.
Het perfecte plaatje. Dat lijkt me wel leuk. Ik vind fotograferen wel leuk. Dat is iets wat nu even in me opkomt.
Je begint oud te worden.
Ja.
Ja, mijn moeder kijkt het altijd. Maar.
Ja?
Ja, ja,
ja. Ja, dat vind ik wel leuk.
Mij lijkt het wel gaaf. Ik moet zeggen, ik kijk bijna geen televisie. Maar wat mij dan, ik weet niet of ik het goed zeg, als een paard zonder kop. maar de, ik geloof Kamp van Koningsbrugge of iets maar dat je dus zeg maar als militair of als dat je daar een aantal weken mee. Dat lijkt mij wel heel gaaf om dat te doen.
Wat is je motto?
Ja, heb ik niet. Ik hou niet per se zo van uitspraken. En ik ga er ook niet nu ter plekke eentje voor zinnen. Maar ik sta denk ik gewoon heel nuchter en relaxed. Klinkt raar misschien om jezelf te zeggen. Maar in het leven. En zie wel hoe dingen lopen. En vertrouw daarin gewoon op de liefde die we voor elkaar hebben. Niet te zweverig worden. Maar binnen je familie en binnen je mensen om je heen. En je vrienden die je hebt. En vanuit daar zie ik wel hoe dingen gaan. Dus eigen motto. Nee, zou ik niet weten.
Nou, dat is toch ook mooi omschreven?
Ja, denk
ook
ik.
Ook een soort motten.
En jij?
Het is eigenlijk niet de bedoeling om deze kaartjes aan elkaar door te stellen, maar...
Ik ben geïnteresseerd.
Ik zal eens even nadenken. Nou, ik heb eigenlijk altijd, ook door mijn blessures, dat ik zoiets heb van, als je ergens in gelooft en je doet er alles voor, dan kan je het bereiken. En... Voor mij zijn het natuurlijk ook wel eens momenten door mijn hoofd gegaan van oké, kan ik het nu echt nog bereiken? Ook met die blessures. Maar ja, ik hou het geloof en het vertrouwen dat het nog lukt. En daarom ga ik ook door. Snap je? Anders denk ik, kan je beter stoppen. Dus dat is eigenlijk iets wat mij altijd gewoon nog het vertrouwen geeft en de discipline van ga gewoon door. En dat ik ook merk van ik heb er 2,5 jaar uitgelegen. En dan zie je bijvoorbeeld als ik dan weer score, binnen de doelpunt maakt tegen Heerenveen, wat voor emotie daar loskomt en blijdschap. Ik denk van je kan er zo lang uitleggen en je kan nog steeds gewoon belangrijk zijn voor je team. Ja, laten we doorgaan naar het einde, de toekomstperspectief. Waar kunnen we Bo Breukers volgend jaar zien?
Goede vraag. Veilig antwoord zou zijn Fortuna. In een andere rol, nogmaals, dat loopt. Ik denk dat die kans ook wel aanwezig is dat dat zo gaat blijven.
Je weet het nooit, het blijft natuurlijk de voetballerij.
Exact, of het leven. Je weet nooit wat er komt. Iets in de voetballerij of buiten de voetballerij. Dus geen idee. En ik kom misschien wel terug als je vroeg naar het motto. Ja, ik zie dat wel. Ik moet er een goed gevoel bij hebben. Ik moet er met goede, enthousiaste mensen ergens aan kunnen werken. Ja, en dat is tot nu toe altijd geweest bij Fortuna. En daar werken nog altijd heel veel goede en enthousiaste mensen. En dat is mijn club. Dus vandaar dat ik zeg dat mocht er niks geks gebeuren, dat jullie mij daar zien. Maar het kan zomaar zijn dat dat ook ergens anders is.
Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd vandaag, je verhaal. Nogmaals, super jammer dat het stopt. Maar ik denk dat Fortuna ook heel blij mag zijn met de rol die jij toch op zo'n jonge leeftijd hebt gevuld daar. Bij Fortuna Vrouwen. En ik wil je succes wensen de komende weken nog met Fortuna Vrouwen. En ook in de toekomst met alles wat je gaat doen. En wie weet zien we elkaar ergens nog in de Vrouwen Eredivisie. In ieder geval bedankt. En luisteraars, dit was de aflevering met Bo Breukers. Ik hoop jullie in de volgende aflevering weer te zien. Ciao!